Welkom bij Vrouwen Buiten Zicht, daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Een samenwerking tussen het Brabants Historisch Informatiecentrum en masterstudenten geschiedenis en actualiteit van de Radboud Universiteit. In deze zesdelige podcast onderzoeken zes historici de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Aan de hand van de persoonlijke verhalen duiken we het leven in van de gewone vrouw in Brabant tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarin zij soms dader en soms slachtoffer was.
Geen rook zonder vuur.
Welkom bij deze eerste aflevering. Mijn naam is Sterre Schlink en vandaag zit ik hier met Dion Merkelbach. We gaan het vandaag hebben over het verhaal van Antoine, een Belgische soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog vastzit in kamp Zeist in Nederland. Zijn vrouw en drie kinderen zitten in het vluchtelingenkamp in Uden, beter bekend als het vluchtoord Uden. Voor het eerst sinds 107 jaar vertellen wij zijn verhaal en het verhaal van zijn vrouw aan de hand van 30 brieven die hij in mei 1915 tot september 1915 schreef. Dit verhaal is onderzocht door jou, Dion. Jij gaat ons vertellen hoe een beschuldiging en anonieme brieven een huwelijk kunnen vergiftigen. Nou, vertel ons, waar en met wie zijn we?
Het is 30 mei 1915 in het vluchtelingenkamp in Uden, waar gedurende de Eerste Wereldoorlog duizenden Belgen zitten die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Het verhaal bevat twee hoofdpersonen, Antoine en Maria. Antoine was voor de Eerste Wereldoorlog scheepsbouwer en detective en zit nu vast als Belgisch militair in Zeist in Nederland, waar hij de oorlog is ontvlucht. Hij is getrouwd met Maria, met wie hij drie kinderen heeft. Zij zitten in het vluchtelingenkamp in Uden. Antoine's verhaal begint met een persoonlijke brief van twee pagina's, gedateerd 30 mei 1915, aan de leider van het vluchtelingenkamp te Uden. Zijn woorden zijn geschreven op licht, vergeeld, simpel briefpapier en in een nette, maar toch vluchtige stijl.
In wat voor tijd speelt het verhaal van Antoine en zijn vrouw zich af?
Het verhaal van Antoine en zijn vrouw vindt plaats in een zeer rumoerige tijd. In mei 1915, wanneer Antoine zijn eerste brief schrijft, is de Eerste Wereldoorlog in volle gang. Hoewel het front in Frankrijk en het laatste stuk onbezette gebied van België is gestabiliseerd, vechten honderdduizenden soldaten aan beide kanten dag in dag uit. Een groot deel van België, waar Antoine en zijn vrouw vandaan komen, is al veroverd door het Duitse Rijk. Gedurende de oorlog vluchten ongeveer 1 miljoen Belgen naar Nederland om het oorlogsgeweld te ontwijken.
Oké, Antoine is dus een Belgische militair en hij en zijn vrouw zijn allebei naar Nederland gevlucht. Kan je wat meer vertellen over zijn eerste brief? Wat schrijft hij precies?
Nou, in die eerste brief maakt Antoine duidelijk dat de zus van zijn vrouw, die beide verblijven in dat kamp in Uden, zijn vrouw heeft beschuldigd van het feit dat zij zich ophoudt met een andere man. Antoine verzoekt dat de kampleider daarom haar niet zonder zijn toestemming naar België te laten vertrekken. En ook deze brief geheim te houden, in het geval dat de woorden van haar zus niet waar blijken te zijn. Ook wil hij dat zijn vrouw wordt verhoord en dat hem de waarheid wordt verteld over de situatie. Hierbij noemt hij het verdriet van zijn kinderen, als blijkt dat de beschuldigingen waar zijn, als voornaamste reden voor zijn verzoek. Hij sluit zijn brief ook af met de vraag of hij naar het kamp toe mag komen, zodat hij de situatie zelf kan oplossen.
Antoine's vrouw Maria en haar zus zitten dus samen in het kamp in Uden. En de zus van Maria schrijft dus naar Antoine een brief waarin zij zegt dat haar zus vreemd gaat. Dat is wel opmerkelijk. Maar ik had nog een vraag over Antoine, want hij is dus militair, maar hij is gevlucht. Is het bekend waarom hij is gevlucht en kwam het vaker voor?
Nou, Antoine is dus een Belgisch militair en hij is in het neutrale Nederland, wat vrij vreemd is inderdaad. Uit de brieven wordt echter niet duidelijk waarom hij dus naar Nederland is gevlucht. Maar met hem zijn ongeveer 30.000 Belgen gedurende de oorlog die in Nederland in vluchtelingenkampen en kampen voor militairen verblijven. In Nederland blijkt de situatie voor de vluchtelingen vrij rooskleurig te zijn. Hoewel voor veel Nederlanders vrijgevigheid wordt gemotiveerd door status en reputatie, zijn er genoeg vluchtelingenkampen en particuliere woningen beschikbaar om de stroom aan vluchtelingen goed op te vangen.
Kan je wat meer vertellen over het vluchtelingenkamp in Uden, waar Maria en haar kinderen zich bevinden?
Maria en die drie kinderen bevinden zich dus in dat relatief luxueuze vluchtelingenkamp in Uden, waar ze kunnen werken en vrijblijvend kunnen wonen. Daarom is er ook een relatief grote vrijheid te zien waarin de vluchtelingen en zelfs Antoine als Belgisch militair zich kunnen bewegen.
Verschilt het nog veel met de situatie van Antoine in het militaire kamp in Zeist?
Antoine's situatie verschilt van zijn vrouw en kinderen in het feit dat hij vastzit samen met 12.000 andere Belgische militairen in het kamp in Zeist. Als militair van een oorlogvoerend land mag Antoine zich niet zomaar bij zijn vrouw en kinderen voegen, maar er is wel mogelijkheid tot verlof en zijn vrouw en kinderen kunnen simpelweg dichter bij hem worden geplaatst. Dit betekent niet dat de situatie ideaal is, iets wat ook de moeilijkheden tussen Antoine en zijn vrouw deels veroorzaakt.
Wat maakt de situatie dan zo moeilijk voor Antoine en Maria?
Waar je dan aan moet denken is het feit dat communicatie gedurende de eerste helft van de 20e eeuw nog grotendeels afhankelijk is van brievenkeer. Iets wat enkele dagen kan duren. Er is geen manier voor Antoine om zijn vrouw en kinderen zomaar te kunnen zien zonder eerst een lange reis af te leggen of enkele dagen te wachten op een reactie. Bij een dringende kwestie, zoals dat vermeende vreemdgaan, maakt dit de situatie nog moeilijker, zoals we hebben gezien en ook nog gaan zien.
Oké, even terug naar het verhaal. Antoine heeft dus een brief gekregen van Maria's zus, waarin die zus Maria dus beschuldigt van vreemdgaan. Hoe reageert hij hierop?
Getuigende aan zijn vluchtige schrijfstijl en eigenlijk de wanhoop die doorklinkt in zijn praten over zijn kinderen, ligt de nood hoog voor Antoine. Hoewel het antwoord op zijn brief met de jaren verloren is geraakt, wordt duidelijk uit zijn volgende brief wat het antwoord ongeveer was. Zo bedankt hij de leider van het kamp voor het willen uitvoeren van een onderzoek naar zijn vrouw en haar vermeende vreemdgaan. En hij is zelf nieuwsgierig naar het resultaat en ook licht ongerust. Daarbij zegt hij ook:
zij heeft altijd aan haar plichten voldaan.
Oké, altijd aan haar plichten voldaan. Dat vind ik wel een redelijk vreemde uitspraak. Kan je daar wat meer over uitleggen?
Rond de eeuwwisseling kwam het ideaal van de romantische liefde, in tegenstelling tot het huwelijk als economisch contract, steeds meer op. Hoewel de praktijk voor de middenklasse vooral ijzerhard economisch bleef. Dit economische model van het huwelijk werd gekenmerkt door de gescheiden sferen, waarbij de man de kostwinner is en de vrouw het huishouden regelt. In andere woorden, de man maakt het huis en de vrouw het thuis. Het doel van dit type huwelijk was dan ook om een huishouden zo goed mogelijk te regelen. Enerzijds zijn huwelijken uit deze periode dus duidelijk op ongelijkheid gebaseerd. En anderzijds moet de rol van vrouwen binnen huis ook niet onderschat worden, aangezien zij verantwoordelijk waren voor het praktisch alledaags functioneren van het gezin.
Oké, nu snap ik de uitspraak wat beter. Maar hoe gaat het verhaal verder?
Onverwachts voor Antoine en de kampleider wordt duidelijk dat zijn vrouw Antoine zal bezoeken op 7 juni. Maar dat hij niks zal zeggen of vragen over haar vermeende vreemdgaan om het onderzoek niet te belemmeren. Daarentegen hoopt Antoine dat de kampleider iemand bij het station van Uden kan zetten, zodat hij kan zien door wie zijn vrouw bij terugkomst wordt opgehaald. Ook schrijft Antoine het volgende:
nu, geachte heer, neem mij niet kwalijk als ik een klein voorstel doe om mij toe te laten mijzelf dit onderzoek te laten doen. U zult moeten weten dat ik als particuliere detective ook zulke zaken heb opgelost.
Oké, Antoine was dus een detective, interessant. Hoe zag het leven van Antoine eigenlijk eruit voor de oorlog begon?
Hij zegt hier wel dat hij werkt als detective. Maar uit de geboorteakte van zijn dochter blijkt dat hij voor de oorlog werkte als scheepsbouwer. Of dit betekent dat hij liegt om de kampleider te overtuigen, of dat hij als een extra baantje detective was, weten we niet. Om het mogelijk te maken dat Antoine naar Uden kan komen, vraagt hij daarom of de kampleider een nepbericht wil versturen naar de leider van het kamp waar Antoine zit. Met het feit dat zijn vrouw erg ziek is, zodat hij wel naar dat kamp in Uden toe moet komen. Hiervoor heeft hij burgerkleding nodig, aangezien hij als militair vastzit. En tenslotte probeert hij de kampleider te overtuigen door te zeggen:
ik zal niet vluchten. Ik ben goed in mezelf vermommen, dankzij mijn werk. De waarheid zal naar boven komen.
Antoine lijkt ervan overtuigd dat hij de zaak wel even kan oplossen. Wat gebeurt er na deze brief?
Antoine blijkt op dezelfde dag nog een brief te hebben geschreven, waarin hij vertelt dat zijn vrouw niet kan komen op 7 juni. Vanwege het feit dat haar militiegeld, dat is geld dat de familie van Antoine krijgt omdat hij soldaat is, niet is uitbetaald op 3 juni, zoals de bedoeling was. Hij wantrouwt zijn vrouw nog steeds en vraagt daarom of de kampleider dit wil controleren.
Hij wantrouwt zijn vrouw wel heel erg.
Ja, klopt. Hij vraagt daarnaast ook of de kampleider al iets weet over zijn vrouw. En nogmaals of hij naar het kamp in Uden mag komen. Iets wat zijn hoop op een snelle oplossing laat zien. De kampleider bevestigt dat het militiegeld inderdaad niet is uitbetaald. Aangezien dit pas op 8 juni zal worden gedaan. Ook geeft hij aan dat er niet genoeg bewijs is om te zeggen dat de vrouw van Antoine vreemd gaat. En dat hij kan regelen dat zijn vrouw en kinderen dichter bij hem in Zeist kunnen wonen als Antoine dat wilt. Zo is een vluchtelingenkamp in Nunspeet bijvoorbeeld een goede optie. Uit de volgende brief zal echter blijken dat de situatie compleet verandert.
Wat gebeurt er dan precies? Ja.
Op 8 en 9 juni schrijft Antoine nog 2 brieven. Eén om te vragen of zijn vrouw en kinderen naar Ede kunnen worden overgeplaatst. En de andere waarin hij laat weten of de zus van zijn vrouw, degene die zijn vrouw heeft beschuldigd, achter kan worden gelaten in Uden. Hieruit blijkt dat Antoine denkt dat haar zus heeft gelogen. Toch wil hij het vermeende vreemdgaan nog onderzocht hebben. De kampleider in Uden stuurt vervolgens een brief naar Ede met het verzoek tot overplaatsing, die op 15 juni wordt goedgekeurd. Op dezelfde dag schrijft Antoine een bedankbrief naar de kampleider in Uden om hem te bedanken voor de hulp. Hij vertelt dat zijn vrouw de brief heeft laten zien en hij laat weten dat ze hem ook dankbaar is.
Nou, de situatie is opgelost dus.
Ja, de hele situatie lijkt inderdaad een zeer positief einde te hebben. Zo vraagt hij in een brief, gedateerd op 20 juni, of zijn vrouw en kinderen kunnen blijven in Uden. Aangezien over enkele maanden in Utrecht ruimte vrijkomt bij familie van hem. In de maanden die volgen zal echter blijken dat de situatie van kwaad naar erger gaat.
Oké, je maakt me wel heel nieuwsgierig. Wat gebeurt er?
Nou, niks blijkt minder waar te zijn wanneer Antoine op 5 juli wederom schrijft naar de kampleider in Uden. In die brief beschrijft hij dat hij een anonieme brief heeft ontvangen. Die bevestigt dat zijn vrouw en de vrouw van een vriend van hem, genaamd Broos, zijn vreemd gegaan. Zo zou zij volgens de anonieme brief 's avonds naar een man in het kamp gaan, waar zij dan blijft slapen. De kampleider in Uden die reageert een dag later en laat weten dat uit onderzoek is gebleken dat de vrouw niet is vreemd gegaan, in tegenstelling tot wat in de brief staat. Hij adviseert Antoine dan ook om die anonieme brief te zien als lastig en het achter hem te laten.
Van wie zouden die anonieme brieven kunnen zijn?
Nou, mogelijk zouden zij van de zus van Antoine's vrouw kunnen zijn. Aangezien zij al eerder is betrapt op leugens. Maar zeker weten kunnen we natuurlijk niet.
Ja, het lijkt wel echt of zij erachter zit.
Nou ja, dat zou kunnen. Maar wat wel duidelijk is, is dat Antoine op 20 juli overtuigd lijkt van het feit dat zij vreemd gaat. Zo laat hij weten dat het antwoord van de kampleider, dat hij dat heeft gelezen. En hij laat weten dat hij geen actie zal ondernemen. Hij eindigt echter met de onheilspellende woorden:
geen rook zonder vuur.
Wat laat zien dat hij niet overtuigd is. Op 13 augustus bevestigt de kampleider in Uden dat de vrouwen en kinderen van Antoine naar hem in Zeist komen. Antoine lijkt echter steeds meer overtuigd van het vreemdgaan van zijn vrouw en beschrijft haar op 20 augustus als
een hoer die in België niet goed voor de kinderen zorgde, waar we altijd ruzie over hadden.
De kampleider laat weten dat hij betwijfelt dat zijn vrouw is vreemd gegaan, maar dat hij het ermee eens is dat zij beter voor de kinderen moet zorgen. In een brief beschrijft Antoine hoe hij nog steeds denkt dat zij is vreemd gegaan, hoewel hij hier wel bewijs van wil hebben. Zo denkt hij dat ze met een militair naar beter gaat en dat zijn vrouw een hoop geld is kwijtgeraakt. Iets waar de kampleider in Uden eigenlijk niks van zegt te weten.
Antoine vervalt dus steeds verder in een negatieve spiraal. Maar ja, er is eigenlijk nog steeds geen bewijs dat zijn vrouw vreemd gaat.
Nou ja, Antoine lijkt dus een hyperfocus te hebben op de anonieme brieven die hij heeft ontvangen. Op 22 augustus vertelt Antoine dat hij wederom zo'n brief heeft ontvangen. Die herhaalt dat de vrouw van Antoine en zijn vriend Broos allebei lijken vreemd te gaan. Hieropvolgend vraagt hij wederom om een streng en onpartijdig onderzoek naar zijn vrouw. Op 24 augustus gaat Antoine in een brief in tegen de reactie van de kampleider dat zijn vrouw niet is vreemd gegaan. En hij lijkt eigenlijk volledig overtuigd te zijn van het waar zijn van de beschuldiging.
Wat schrijft hij dan precies?
Nou, zijn vrouw zou samen met de vrouw van Broos vreemd gaan met 2 mannen in het kamp. En zij zou zich ook als een hoer gedragen. Hij sluit af met de wens of er snel iets geregeld kan worden betreffende zijn vrouw en kinderen. Over zijn vrouw, zegt hij.
Laat haar naar België gaan, wanneer zij dit wil.
Hij wil wel dat zijn kinderen in een tehuis in Amsterdam worden geplaatst. Zodat hij ze wel kan bezoeken.
Ja, het is duidelijk dat eigenlijk alle brieven over Maria gaan en haar vermoedelijke vreemd gaan. Maar komt zij ook zelf een keer aan het woord? Zijn er brieven van haar bewaard gebleven?
Nou ja, een opvallend feit in die brieven is het feit dat Antoine en de kampleider grotendeels bewegen en hun beslissingen maken zonder inbreng van Maria. Hoewel zij natuurlijk intiem is betrokken bij het vermeende probleem, verkeert zij binnen het verhaal, relatief tot Antoine, sterk op de achtergrond. Nog opvallender is de wijze waarop Antoine over haar praat. Zo spreekt hij in een van zijn eerdere brieven over het feit dat zij altijd aan haar plicht heeft voldaan. Getuigende van het volgzame beeld wat er van een vrouw in een huwelijk wordt verwacht in die tijd. En aan de reactie van de kampleider, die niks zegt over die verbale mishandeling, is een ander ding dat Antoine noemt van grote belang. Namelijk het zorgen voor de kinderen. Zo beschuldigt Antoine haar in een latere brief van het feit dat zij nooit goed voor de kinderen zorgde en dat zij hier dikwijls ruzie over hadden.
In een van de eerste brieven schrijft hij nog dat ze altijd aan haar plichten heeft voldaan. En nu is hij heel erg negatief. Dus het is wel heel erg groot verschil tussen die brieven.
Ja, schijnbaar is het volgens de kampleider niet vreemd. Hij is het daarmee eens met Antoine. Hoewel enig bewijs naast het woord van Antoine ontbreekt van het feit dat zij slecht voor de kinderen zou zorgen. Duidelijke rollen voor zowel de man als de vrouw werden hier natuurlijk wel voorgeschreven. Kort door de bocht gezegd, de man zorgt voor de inkomsten en de vrouw voor het huis en de kinderen. Zo blijkt uit het onderzoek naar Antoine dat hij dus werkzaam was als scheepsbouwer. En van zijn vrouw is geen werk bekend.
Waarom praat Antoine zo negatief over Maria?
Ja, ik denk persoonlijk dat de hele situatie echt zwaar op hem begint te wegen. Hoewel dat natuurlijk niet zijn gedrag goed maakt. Later, wanneer zijn mening over haar verandert, wordt Antoine steeds negatiever over haar en scheldt hij haar ook uit voor hoer. De hoeveelheid controle die Antoine wil hebben over de situatie en over zijn vrouw wordt ook duidelijk uit enkele feiten. Zo getuigt het volume aan briefverkeer vanuit Antoine, tot soms wel 2 brieven per dag, van het feit dat hij vrij wanhopig de situatie probeert op te lossen, of in ieder geval naar zijn hand probeert te zetten.
Die hoeveelheid brieven is best bijzonder als je beseft dat de briefverkeer redelijk traag was.
Ja, nou ja, daarom getuigt die hoeveelheid juist van de wanhoop van Antoine. Hij kan niks anders dan brieven schrijven. En in een omgeving, zoals een kamp voor soldaten, is er niet veel anders te doen. Dit zal zijn mentale toestand dan ook niet hebben geholpen. Ook zegt het zogenoemde onderzoek dat hij wil instellen ons dat het sterk controleren van een vrouw toen mogelijk was zonder enige vorm van bewijs of rechtspraak. Zo kan Antoine haar laten volgen, wordt er tegen haar gelogen en wordt zij achter haar rug om op van alles gecontroleerd. Uit deze feiten blijkt dat de positie van de vrouw binnen het huwelijk en de samenleving vrij gecontroleerd kon zijn.
Ja, het is wel redelijk bizar dat dit onderzoek Antoine zo bezighoudt, terwijl Maria daar eigenlijk vrij weinig of helemaal niks van meekrijgt. Het is een verhaal echt heel smeuïg, met een hoop intrige. En dat allemaal afkomstig uit een reeks brieven. Hoe loopt het verhaal af?
Nou ja, hoe het verder afloopt met Antoine en zijn vrouw weten we tot een bepaalde hoogte. De kampleider in Uden begon zich zorgen te maken over de mentale staat van Antoine. En die schrijft het kamp in Zeist, waar Antoine verblijft. Met de vraag of de anonieme brieven kunnen worden tegengehouden voordat zij Antoine en zijn vriend Broos bereiken. Ook vraagt hij of beide mannen enkele dagen verlof kunnen krijgen om naar Uden toe te komen, zodat zij hun vrouw en kinderen kunnen zien. Op 13 september, enkele weken later, komt een nieuwe brief vanuit Zeist bij de kampleider te Uden. Dit is echter van een andere hand dan Antoine en het beschrijft hoe de situatie compleet is misgegaan.
Oké, als ik je goed begrijp, ontvangt de kampleider in Uden opnieuw een brief uit Zeist, maar dit keer niet van Antoine. En in die brief wordt beschreven dat er iets mis is gegaan.
Ja, Antoine die blijkt dus depressief te zijn geworden na het ontvangen van de brieven van zijn vrouw. En van het feit dat hij zijn kinderen niet kan zien. De nacht voor het schrijven zag de schrijver Antoine weglopen naar een hok in de barak waar hij verblijft. Hieropvolgend liep hij achter hem aan. Om te zien wat hij deed. Toen hij het hok binnenliep, zag hij Antoine hangen met een touw om zijn nek. Nog net levend. Hij wist Antoine van het touw af te halen, waardoor hij zijn leven heeft gered. De anonieme schrijver sluit af met het verzoek of de kampleider in Uden de brief aan de vrouw van Antoine kan laten zien. En of hij iets kan regelen voor Antoine en zijn kinderen.
Oh, wow, wat heftig zeg. Hoe loopt het af? Hoe gaat het verder?
Vanwege het feit dat briefverkeer enkele dagen kon duren, wist de kampleider in Uden nog niet wat er was gebeurd met Antoine toen hij op 14 september naar hem schreef. Zo uit hij verbazing over het feit dat Antoine nog steeds zo erg zit met die anonieme brieven. En dat hij zijn vrouw ook nog niet vertrouwt. Hij vindt dat...
Krijg uw gemoedstoestand terug en beschouw de brieven als lastig.
Diezelfde dag nog schrijft de kampleider nog een keer naar Antoine. En geeft aan dat zijn vrouw en kinderen geen brief of reacties op hun brieven meer hebben ontvangen van hem. En dat zij bang zijn dat hij een wanhopige daad zal begaan.
Grijpt de kampleider verder nog in?
Ja, na zijn eerdere schrijven ontvangt de kampleider die brief van Antoine, waarop hij snel een brief schrijft naar het kamp in Zeist. Daarin beschrijft hij dat hij zojuist een brief heeft ontvangen van Antoine, waar het blijkt dat hij zelfmoord wil plegen. Hij verzoekt het kamp dan ook.
Onderneem snel actie.
Een dag later eindigt het verhaal, wanneer de kampleider in Uden een brief naar Antoine stuurt met de bevestiging dat zijn vrouw en kinderen om 8 uur die ochtend eindelijk naar hem zijn vertrokken.
Oh, wat fijn, dus het gezin wordt eindelijk herenigd. Dion, wat vertelt het verhaal ons eigenlijk over het thema vrouwen en criminaliteit in oorlogstijd?
Nou ja, het verhaal van Antoine en zijn vrouw, hoewel er geen strafbare criminaliteit plaatsvindt, laat zien dat zelfs het vermeende vreemdgaan ten strengste werd afgekeurd in die tijd. Zo wordt Maria bijna behandeld als een crimineel door onderzoek in te stellen, haar te laten volgen, haar bewegingen te controleren en haar volledig in het donker te laten zitten, omtrent waar zij over beschuldigd wordt. Daarom wil ik, aangezien vrijwel zeker is dat zij niet is vreemdgegaan, met overtuiging zeggen dat Maria een slachtoffer is van eigen heksenjacht. Dat wil niet zeggen dat Antoine's situatie als een gevangen genomen Belgische soldaat natuurlijk niet schrijnend is.
Je hebt natuurlijk die brief gebruikt voor je onderzoek, maar heb je ook nog op andere manieren onderzoek gedaan naar Maria, Antoine en hun kinderen?
Ja, uit verschillende bronnen blijkt dat zowel Antoine en Maria al in de 30 waren omstreeks het plaatsvinden van dit verhaal. Bekend van Maria is dat zij in 1916 ingeschreven staat in Rotterdam, waarbij wordt vermeld dat haar man nog vastzit in Zeist. Ook krijgt in Maria in 1916 en 1918 een nieuw kind. Op die vermelding staat ook dat zij nog steeds dezelfde achternaam heeft als haar man. Wat getuigt van het feit dat ze in ieder geval nog niet gescheiden zijn. Ook is Antoine in 1916 aanwezig bij de geboorte van het eerste kind. En geeft hij het ook samen aan met Maria. In februari 1918 vertrekt Maria uit Rotterdam. Maar het is eigenlijk onduidelijk waar naartoe.
Het is opvallend dat een bron als deze, een hele complete set brieven, in het archief is opgenomen. Waarom is het denk je gedaan? En wat vond jij zo interessant aan deze bron?
Nou ja, mijn reden voor het kiezen van die bron was in eerste instantie het feit dat het een daadwerkelijk vrijwel compleet verhaal bevat. Hoewel de brieven door elkaar lagen en de schrijfstijl niet altijd even leesbaar was, maakt het extreem intrigerende verhaal dat ik in het begin kon ontcijferen de keuze voor mij. Waarom een dergelijk verhaal überhaupt als bron in het archief is beland, is een raadsel. Zo is het afkomstig uit het archief van de regeringscommissaris van het vluchtoord in Hontenissen en Uden. En vreemd genoeg ook uit het deel van het archief dat correspondentie met justitie en politie over strafbare feiten en maatregelen komt. Terwijl het eigenlijk geen strafbaar feit was. Mijn hoop is daarom dat dit zo'n opvallend geval was dat iemand het wel expres heeft toegevoegd aan het archief.
Interessant, Dion. Dankjewel voor je verhaal.
Oh, geen probleem.
Volgende keer in Vrouwen Buiten Zicht.
Ik heb hier bijvoorbeeld eentje bij me. Deze gaat over Antonia. Er wordt hier iets gezegd over haar ouders, over haar opvoeding, maar ook of zij hoog opgeleid is of laag opgeleid, of ze werk kan houden. Ook iets over haar karakter. Dat is wel heel opvallend, hoe ze over haar spreken eigenlijk.